Welkom bij Dementie in de Familie. Deze podcast is een ode aan alle familieleden die te maken hebben met een geliefde met dementie. Elke keer moet jij je aanpassen op zoveel vlakken en niveaus. Je zit in een emotionele rollercoaster waarin je steeds weer een stukje afscheid moet nemen van je geliefde met dementie. En daarom vinden we jou een held. Ga er maar aan staan. Deze podcast is er speciaal voor jou. Om je te inspireren, motiveren met tips en tricks, het echte verhaal, zowel de pijn als de humor, maar vooral een plek van herkenning. Fijn dat je er bent en luistert. Welkom weer bij een aflevering van de Dementie in de Familie podcast. En deze keer weer een bijzondere, want ik zit bij mijn moeder aan tafel. Een paar weken geleden, misschien wel een paar maanden geleden eigenlijk al, een tijdje geleden. Een
paar maanden denk ik.
Wel. Zoiets hè? Ja. Hebben wij ook al een keer een podcast samen opgenomen. Dat ging toen over je man, mijn vader, omdat hij dementie heeft. Maar we hebben helaas meer dementie in de familie. We hebben ook een dochter, mijn zus, jouw dochter, ook met dementie. Nou, we splitsen het een beetje zo op. Hè. Dus vorige keer hebben we het over je man gehad. En vandaag wil ik eigenlijk met je hebben hoe het is om een dochter te hebben met dementie. Dat is best pittig, denk ik.
Ja, ik noem het dus dementie binnen het gezin. Mijn man en ook mijn dochter. En dat is inderdaad heel zwaar. Ja.
We gaan het er eens uitgebreid over hebben met z'n tweeën. Hoe dat is, hoe dat voor jou is, hoe het ook voor mij is. Kan jij nog herinneren toen je dochter de diagnose kreeg? Weet je daar nog wat van?
Ja, dat is... Ik denk even terug, maar dat kan ik me nog wel herinneren. Omdat er natuurlijk een fase daarvoor was die moeilijk was. Dat we niet goed wisten wat er met onze dochter aan de hand was. En ja, we dachten aan een diepe burn-out uiteindelijk. Totdat, als ik het goed begrepen heb, haar zoon, die medische... Hoe heet de studie van haar man? Medische...
Ja, iets met bio, data, nog iets. Technologie.
Nou ja. Nou, die heeft ook te maken gehad met stage lopen bij professor Schedders in het Alzheimer ziekenhuis, noem je dat ziekenhuis?
Centrum,
ja. In Amsterdam. En die kwam toch wel een beetje tot de ontdekking dat zijn moeder toch wel symptomen van dementie vertoonde. Na veel onderzoeken, ook begeleid door psychologen, door verschillende professionals, dat gebied. En waar ze alleen nog maar steeds verder achteruit ging. Dus die is met zijn zus en broer gaan praten. Van, zullen we toch eens met mama naar de huisarts gaan en vragen of ze een onderzoek bij het Alzheimer ziekenhuis kan krijgen. En dat was natuurlijk best wel heftig, want dat moest ook aan haar meegedeeld worden. Mm-hmm. En dat heeft ze ondergaan. Dat heeft ze heel dapper ondergaan. En als ik goed terugdenk, heeft ze dat gedaan met haar oudste zoon en haar jongste zoon.
Zou kunnen, weet ik
niet. Ja, ik dacht wel dat ze om beurten mee geweest zijn. Dat zijn meerdere onderzoeken geweest, ook heftige onderzoeken. En helaas kwam er de diagnose Alzheimer uit. En dat was voor allen best chockerend bericht.
Weet je nog waar je was toen je het hoorde?
Ik ben daarover meegedeeld, denk ik, via telefoon hier thuis. Ik denk dat ik hier thuis was. Ja, we waren allemaal afwachtend, want we waren eigenlijk van een beetje zelf met de gedachte bezig dat zij een diepe burn-out had. Dus wij wilden dat eigenlijk niet geloven, maar het was wel zo. Toen was het echt definitief. En toen begon eigenlijk het hele proces. En dat was voor haar, zij begreep het ook nog. En dat was heel heftig. Heel, heel anders als mijn man. Mijn man heeft ook een andere vorm. Die heeft vasculaire dementie. Het is dus ook nog, zijn er testen geweest dat het niet erfelijk was. Het staat beide op zich. Binnen ons gezin althans.
Ja, het was gelukkig niet erfelijk. Hè? Want dat was een beetje de vraag of dat zo is.
Ja.
En bij mijn zus is het inderdaad, dat zie je vaker bij mensen met die jong gediagnosticeerd worden met dementie, is dat heel vaak een klassiek beeld van burn-out, overspannen.
Ja.
Maar ik weet ook nog wel een keer dat mijn zus ook zei van, ja, het wordt niet beter, het wordt eigenlijk alleen maar slechter. En dat is wel raar natuurlijk als je, burn-out is heel heftig, hè? We hebben dat ook in onze familie meerdere malen meegemaakt.
Ja.
Dus we weten wat dat doet met mensen. Maar je komt er uiteindelijk altijd weer uit. Hè? Je wordt altijd weer beter. Vaak duurt het wel een tijd.
Ja.
Maar je ziet op een gegeven moment wel stapje voor stapje weer vooruitgang.
Ja.
En mijn zus zei toen ook vaak van, ik voel niet die vooruitgang.
Maar dat was ook heel erg merkbaar, want ze heeft ook de optimale thuiszorg gekregen. Even in het kort gezegd. En dat ging ook helemaal niet meer.
Ja, ik denk dat, kijk, als je natuurlijk dat wordt gezegd, dan, ja, dan, ik denk nog even terug. Aan de ene kant was het heel chockerend, hè. Dat, ik weet nog wel dat ik echt ook kon het niet geloven eigenlijk, want ik dacht
definitief, hè.
Ja, ik dacht ook dat hetzelfde wat jij dacht, van, of wat meerdere van ons dachten, van, ja, het is gewoon een verwaarloosde burn-out, zeg maar, die gewoon eigenlijk gewoon goed behandeld moet worden.
En, ja, op de juiste manier.
Op de juiste manier, maar dat was dus niet zo. Dat was natuurlijk, ja, dan weet je natuurlijk eigenlijk, en we zaten volgens mij met papa toen ook al in het traject,
ja,
hè.
Zeker.
Dat was al toen al gaande, denk ik, hè. Dus ja, dan weet je eigenlijk ook al van, ja, jongens, dit wordt natuurlijk, ja, dit is natuurlijk, ja, eigenlijk is het een soort doodvonnis natuurlijk die je te horen krijgt. Met nog een hele weg, lijdensweg, zeg maar, te gaan.
Toen was mijn dochter voor in de 50. Ze is inmiddels 54.
54, ja.
Maar toen het dan definitief bevestigd werd door het Alzheimer Centrum Amsterdam. Ja, toen was ze net voor in de 50.
Ja.
En ze heeft 3 kinderen tussen de 30 en
20
jaar. Ja. 2 zonen en een dochter. En voor die kinderen is het ook ongelooflijk heftig.
Je moet je voorstellen dat je moeder natuurlijk, dat je deze boodschap krijgt. En dat je moeder natuurlijk heel erg ziet aftakelen, wat we natuurlijk nu letterlijk zien gebeuren. Ja, was natuurlijk heel onwerkelijk allemaal.
Ja.
En maar ook, denk ik, voor mijn zus zelf ook en voor jouw dochter ook. Dat het pijnlijke was, zeg maar, dat zij heel erg bewust was dat dit werd meegedeeld. En zij ook begreep wat dat betekende.
Ja, zij begreep dat toen nog. Ja.
Dus dat is natuurlijk heel moeilijk. En de wereld werd natuurlijk steeds kleiner. En het is best wel snel gegaan, denk ik ook. Ik denk dat in 1,5 jaar tijd.
Ik weet niet meer hoe lang ze toen nog thuiszorg heeft gehad voordat ze opgenomen werd. Want toen ging het echt niet meer. Maar ze heeft nog in een bepaalde tijd opbouwend thuiszorg gekregen.
Ja, dus steeds een stukje erbij.
En dat ging dan allemaal nog wel. Maar de tijden dat ze alleen was, die er veel waren, want onze dochter was gescheiden. Dus dat gaf ook nog een moeilijke dementie erbij.
Ja, zeker. Ja, want de kinderen waren allemaal uit huis.
Ja.
En zij woonde alleen.
Ja.
En we merkten ook wel dat haar wereld werd ook wel steeds kleiner daardoor.
Zeker.
Omdat ze ook, die hersenen gaan natuurlijk achteruit. Wat toen op een gegeven moment wel heel fijn was, was dat ze met de case manager zijn ze naar een zorgboerderij gaan kijken.
Ja, dat was heel fijn. Ja. Ja, daar begon het eigenlijk mee.
Daar begon het eigenlijk mee. En het fijne was dat die zorgboerderij letterlijk, denk ik, om de hoek was.
Van haar appartementengebouw.
Ja, dus dat was heel fijn.
En dan had ze het ook heel erg naar haar zin.
En die mensen pakten dat ook heel goed aan. Want ik weet nog wel dat ze erheen ging. En toen hadden ze ook gezegd van, je komt hier solliciteren. Net of het haar baan was.
Zo heeft ze het ook een beetje gevoeld. Hè? Zij gaf een beetje leiding aan de mensen. En ik denk als ik terugdenk van dat ook een beetje zo was. Zij kon best wel een beetje bepaalde mensen wat helpen. Op een eenvoudige manier natuurlijk. En zelf maakte ze ook hele leuke dingen. Ze heeft voor jullie 2 hele leuke vogelhuisjes gemaakt. Die was ze ook heel trots op. Die hangen nog altijd in jullie tuinen. Van jou en van je zus.
Ja,
andere
klopt.
Zus.
En dit jaar voor het eerst een nestje met 12 mezen erin geweest. Dus
weer
dat was
nieuw
superleuk.
Leven.
Nieuw leven, dus dat is mooi.
Ja, en ook bij mijn zus, bij mijn andere dochter ook.
Ja,
heel erg
ook vaak een nestje, dus dat is heel mooi.
Ja, een mooie herinnering daaraan. Maar daar heeft ze het wel goed gehad. Heel goed, maar het, zoals mijn man ook naar de opvang ging en daar ook heel erg naar zijn zin had. Bij opname in een tehuis vervalt dat. Dan is dat ook direct afgesloten en dat is best wel soms even moeilijk. Zeker voor onze dochter die het nog beter besefte als mijn man.
Ja, zeker. Ja, dat was heel ingewikkeld inderdaad.
Ja.
Hè? Want dat klopt, dat heeft met financiering te maken. Dan eindigt dat, dan wordt dat overgenomen. Dan gaan de activiteiten eigenlijk over naar het huis waar je dan komt te wonen.
Dat is op zich ook goed, maar dan is de overgang soms, zoals bij onze dochter die nog veel dingen best wel wat begreep, moeilijk voor haar. Was moeilijk. Ze wilde zo graag daar naartoe en dat was ineens afgesloten.
Ja.
Ja.
Ja, en dan zie je gewoon dat het langzaam minder wordt. Hè? Dat, ja. Dus op een gegeven moment merkte je ook, ja, dan kom je natuurlijk in allerlei hulp. Middelen als op de telefoon een wekker zetten dat ze moest eten. Want ja, ze had geen eetprikkel, dus ze vergat elke keer om te eten.
Ja.
In het begin werkte dat dan nog. Maar op een gegeven moment werkte dat ook niet meer, want dan liep ze naar de keuken. Maar dan was ze in de keuken en dan dacht ze, ja, wat doe ik hier eigenlijk? En dan liep ze weer terug, weet je. Ja. Dan zo, dus op een gegeven moment hebben we ook gezegd, er moet gewoon meer thuiszorg bij. Dus uiteindelijk was er in de laatste fase, denk ik, toen ze nog thuis woonde, elke dag iemand die met haar kookte van een thuiszorg.
Die kwam geloof ik om 4 uur. En ja. Die ging met haar even naar de koelkast kijken wat er nog aan eten was. Voor warm eten. En als dat er niet was, gingen ze samen nog even boodschappen doen. En dat was heel erg fijn. Die kookten samen, die aten samen. Die ruimde op. Misschien wel een kopje koffie, wat ik soms begreep. En dan ging zij natuurlijk naar huis. En ja. Dan was onze dochter wel alleen.
Klopt.
En zo nu en dan kwam natuurlijk wel bezoek. Maar ook vaak niet, omdat we moeten allemaal werken, studeren
ja.
In die tijd. De kinderen die er wel redelijk dichtbij woonden, maar ook ergens hun eigen leven hadden.
Ja.
Maar wel regelmatig kwamen en ook onze dochter en wij ook zo nu en dan.
Ja.
Dan reden we ook op en neer, maar ik had best wel veel telefonisch contact. Ze belden eigenlijk, dat kon ze toen nog. Heel regelmatig en soms wel heel snel achter elkaar ons op. En dat zei ze ook wel eens dat het moeilijk was en dat ze dan hulp had die het niet goed deden. En terwijl ze het zelf helemaal niet meer kon. En misschien was dat ook wel zo.
Was ook wel soms zo.
Maar helaas, wij wonen behoorlijk uit elkaar. En dat is dan nu een heel groot nadeel. Van je kon niet even naar de toe, maar dan communiceerden we dat wel weer met elkaar en dan werd dat wel weer opgevangen op een of andere manier. Maar het werd steeds moeizamer.
Ja,
voor haar en voor ons. Hè?
Dat is het lastige, want je vergeleken met papa, het is zo'n verschil. Het zijn natuurlijk twee vormen van dementie, ja. Maar ze zijn zo werelden van verschil hoe de processen gaan. Ook al zit er wel overlap natuurlijk in het proces van afname, maar het zijn echt twee verschillende ziektebeelden bijna, hè, als je
ja,
dat zag.
Ja, vind ik ook. Ik denk dat wij die ervaring ook hebben nu we erover spreken. Dat we een beetje ervaringsdeskundigen zijn geworden met z'n allen.
Inmiddels wel, ja. Inmiddels
ja,
zijn
helaas,
wel professor
helaas.
In dementie, ja.
Nou, dat wil ik niet zeggen, maar het is wel zo. Je kunt het ook niet uitleggen, zeg ik, tegen andere mensen. Van, ja, hoe is het nou? Ergens, ze gaan beide helaas heel hard achteruit. En toch is het anders. Onze dochter is mobieler. Mijn man is ook een stuk ouder.
Ja.
Dus dat speelt natuurlijk ook mee. Maar het is totaal anders. Het hele ziektebeeld is anders.
Klopt.
En toch is het alle twee dementie. Met alle zorgen die erbij zijn. Het zijn echt dubbele zorgen.
Ja, wel vierdubbele zorgen.
Ja.
Want het is niet alleen natuurlijk de zorg voor je dochter en je man. Maar ook natuurlijk de kinderen van je dochter. En natuurlijk, ja, natuurlijk, vooral ook jezelf.
Ja, dat klopt.
Dus,
ik zeg wel eens tegen anderen, ook tegen mijn kinderen, van als we het erover hebben, hoe is het nu met jou? Dan zeg ik wel eens van, met mijn man, ik ga nog best wel heel regelmatig naar hem toe. Maar dat is fijn dat ik bij hem ben. Maar dan, dan kunnen we nog even elkaar een knuffel geven. En verder verzorg ik hem nog in kleine dingen. Maar ik heb wel eens gezegd van, ik heb een beetje vrede mee. Stel dat hij thuisgehaald wordt. Ik ben gelovig. Ja. Zo zie ik dat ook. En we hebben ook nog goede momenten. Maar met mijn dochter, daar wil ik nog helemaal niet aan denken. En zij gaat ook hard achteruit.
Ja.
Op een andere manier. En dat vind ik heel moeilijk. Ik ben zelf nu 78. En zij is nog middelbaar. En dan denk ik, dat vind ik moeilijk om daar aan te denken. Dat wil ik nog niet.
We moeten er wel rekening mee houden natuurlijk.
Ja, dat doe ik ook wel. Maar ik denk, in hoeverre kun je dat eigenlijk?
Nee, niet. Hè? Dat is ook niet te bevatten.
Niet te bevatten, nee.
Dat is natuurlijk het aparte. Dit beeld is dat je natuurlijk iemand hebt, maar je ziet iemand, hè, dat zien we bij mijn zus, jouw dochter natuurlijk nu. Die gaat best wel hard achteruit, hè?
Zeker.
Dus dat zien we natuurlijk ook. Ondanks dat ze nog best wel mobiel is en lekker kan lopen en dingen. Maar zien we ook dat ze steeds kindelijker wordt in haar gedrag. En steeds minder
moeilijk. Echt kinderlijk, ja.
Ja, en ze heeft nu ook wat last van wat waanbeelden. Dus dat maakt het ook wat ingewikkeld.
Ja.
Trekt veel dingen op zichzelf. Dus dat maakt haar, voor haar ook vaak heel onrustig.
Ja.
En dat is best moeilijk, hoor.
Ja. Maar goed, zo, op een gegeven moment kwam toch het punt dat ze opgenomen moest worden. En dat vond ik heel erg moeilijk, want daar is natuurlijk overleg over geweest met de kinderen. En oom en tante, mijn zoon en mijn andere dochter. En die hebben ook altijd overleg over alles, nu nog. Maar toen met de opname, wie gaat dat doen? En dat heeft haar dochter op zich genomen. En dat vond ik een verschrikkelijk moeilijk moment, want dat weet ik nog. Later, mijn man is later opgenomen. Zij is zelfs nog eerder opgenomen.
Ja, een paar maanden eerder.
En we hebben natuurlijk allemaal contact daarover gehad. En nog heel kort daarvoor. Ja, Sanne, hoe ga je dat nou doen? Nou, ze zou gewoon die dag naar mama toe gaan. Ik weet niet of mama voorbereid was. Dat geloof ik niet.
Nou, zij heeft het niet verteld.
Nee, op het moment, hè?
De case manager heeft het verteld. Want we hebben, wat vaak natuurlijk zo is, dat hebben wij natuurlijk met papa meegemaakt, is dat op het moment dat er een plek is in een verpleeghuis, dan ga je ook.
Ja.
Alleen omdat mijn zus nog zo jong was en er was een plek in de plaats waar ze woont, waar een afdeling was voor mensen met jonge mensen met dementie, konden ze in ieder geval zeggen van als ze uit huis moet, dan is er in ieder geval sowieso een plek voor haar. Doordat dat er was, kon bij haar eigenlijk al, hadden we niet een week de tijd, maar uiteindelijk hebben we 6 weken de tijd gehad. En betekende op een gegeven moment ook toen het niet meer ging. En dat kwam met name ook doordat mijn zus niet meer zelf haar telefoon kon bedienen.
Nee, klopt.
Dat ging niet meer. En toen zei iedereen ook die eromheen zijn, de case manager, de arts, zeg maar, die erbij betrokken was, die zei ook van, nu zitten we op een punt dat we eigenlijk alles eraan gedaan hebben wat we konden doen. Dus nu moeten we eigenlijk naar die volgende stap toe.
Ja.
En toen hebben ze wel, dat was wel echt heel mooi, hebben ze met elkaar een soort plan, de campagne gemaakt, een soort actieplan met, wanneer gaat ze er dan heen?
Ja.
Wat moet er allemaal gebeuren? Wanneer gaan we het er vertellen? Wie gaat er vertellen? En wat ik heel fijn vond en goed vond ook van de case manager, die heeft toen gezegd, dat laat ik niet de kinderen doen.
Dat heeft zij gedaan,
Ik ga het vertellen.
Ja, nu je het zegt, weet ik dat weer. Ja.
Alleen het was wel zo dat haar dochter Sanne, dat die wel als eerste, zeg maar, want ze zouden dan gefaseerd allemaal langskomen, de kinderen.
Ja.
Dat zij als eerste, zeg maar, na dat bericht binnenkwam. Dus zij heeft wel die eerste emotie moeten opvangen van haar
Zeker.
Moeder.
Zeker. Ze is ook met haar moeder meegegaan, hè, 's morgens. Zij heeft haar moeder weggebracht.
Ja, samen met de rest van de kinderen. Iedereen was erbij.
Oh, was iedereen erbij, ja. Maar dat is natuurlijk heel heftig. Want ze is meegegaan. Maar ze heeft ook nog wel protest gegeven van, ze heeft mij heel vaak gebeld, kort daarna. En ik weet ook niet of ze anderen gebeld heeft, of ze jou gebeld heeft, of andere dochter. Ik denk van wel, maar tegen mij, mam, ze hebben me hier ingestopt in dit huis en het is hier zo vreselijk. Het is hier allemaal vies en ze eten zo vies. Ze schreeuwen en ik vind het heel erg. Ze hebben mij hier ingeduwd. En wat moet je dan zeggen? Dat is zo hard en hartverscheurend. Want ze hadden een beetje het gevoel, ik zit in een gevangenis. Ik ben hier opgesloten, ik ben hierheen gebracht door mijn kinderen, dat beseften ze ook. En die kinderen hadden het daar natuurlijk ook verschrikkelijk moeilijk mee, maar er was geen keus meer. Want de oudste zoon heeft mij ook gezegd, als mama alleen was, wat doet ze met het gas?
Ja,
wat doet ze met... Ze konden zelf ook niet goed meer douchen. Het was allemaal moeizaam. En de uren dat ze alleen was, waren veel. Ook de nacht. En er gebeurden ook nog wel eens rare dingen in de nacht, dat ze helemaal paniek raakte.
Ja.
En dan wist ze niet goed hoe ze dat moest communiceren naar anderen. Dat besef had ze dan niet meer, maar dat ze naar een ander huis ging, vond ze heel moeilijk. Dat is best wel lang gebleven, maar het veranderde wel doordat zij ook ging wennen. Ze heeft een hele fijne begeleidster en die heeft toen ook haar een beetje het gevoel gegeven, je bent ook een beetje mijn hulp.
Ja.
En ze deed mee aan de alle activiteiten die er best wel veel zijn, vooral 's ochtends, met de groep waar ze bij hoort. Ze gaan ook veel naar buiten en als zij er is met alle leuke activiteiten. Dat houdt ook in beweging, muziek en ja, soms komt er een soort klinieklown en dan is ze echt blij. Dan krijgen we ook wel eens een videootje van of een fotootje en dan is ze echt blij. En dan, ja, dan merk je gewoon, dan vergeet ze alles. Maar dat is door de tijd waar we nu spreken al helemaal genormaliseerd in haar bevinden, zeg maar. Zij is nu zo ver dat ze, en dan maak ik een hele sprong, maar dat zij het helemaal geaccepteerd heeft.
Ja, ze heeft, weet, maar ze weet het niet meer. Hè?
En dan wordt ze ook wel meegenomen door haar naar de ouderen, de afdeling van de ouderen. Dan gaat mijn dochter mee en dan, ja, dan krijgt ze ook het gevoel, dat geeft zij ook, de begeleidster, haar het gevoel dat zij moet helpen. En het is ook best wel een grote groep en ze kan heel leuk met ouderen omgaan. Dat kun je zien, het zijn allemaal eenvoudige activiteiten met een bal gooien, kopje koffie aanreiken of een beetje liefdevol naar ze zijn. Dat heeft ze heel erg in haar. En dan voelt ze zich heel gelukkig. En dan wordt ze ook ja, een beetje geprezen doordat ze het zo goed doet. En nou ja, ze drinken samen ook nog wel eens wat. Ze gaan veel, ook 's morgens met de, oh ja, dat heb ik net verteld geloof ik, met de groep naar buiten. En als wij die beelden krijgen, dan zijn wij ook blij. Dan is ze echt gelukkig.
Ja, ik denk dat het mooie is, dat in ieder geval, ze heeft haar werk, hè, dat is ja, met die ouderen de sport ja, doen. Dus dat is, en dat doet ze ook een paar keer in de week. En dat ja, is dus heel fijn, want dat geeft natuurlijk een, niet alleen een daginvulling, maar ook een gevoel van eigenwaarde, wat natuurlijk heel erg ja, belangrijk is.
Ja.
En zeker ook in ja, die periode dat mijn zus naar dat verpleeghuis ging. Want ik weet nog wel dat we erheen gingen om haar kamer in te richten.
Ja.
Dat had... De zoon had een hele, de jongste zoon had een hele, best creatief, dus die had een heel mooi plan gemaakt voor het ding. En ook met, toen mijn zus was verteld dat ze daar naartoe ging, hebben ze ook nog wat keuzes gemaakt in van hoe wil je je kamer dan ingericht hebben.
En wat overleg.
En overleg. Ja. En heeft ze ja, zelf ook nog allerlei keuzes ingemaakt.
Ja. Ja.
Dat was heel fijn. Hè, dat ze dat
kon toen nog.
Kon toen.
Ja.
Alleen ik weet ook nog wel dat we die kamer gingen inrichten voordat ze daarheen ging. En dat we ook, ja, dan kom je natuurlijk, hè, dus in het begin dacht je, oh, dat is fijn dat ze daar komt, want ze had door de tijd, zeg maar, ze had, zeg maar, doordat het steeds minder ging, kon ze ook steeds, ja, had ze geen besef van tijd meer. Dus wat bijvoorbeeld gebeurde, zij wist bijvoorbeeld dat 's avonds iemand kwam helpen koken. En dan was het 's ochtends en dan was het lekker weer. Maar dan durfde ze niet naar buiten, omdat ze dan bang was, zeg maar, dat ze die persoon zou missen. En dan bleef ze gewoon wel eens een paar uur gewoon binnen zitten, omdat ze niet het besef had, oh, die komt pas over 7 uur. Dus dan kan ik wel gewoon rustig nog even naar buiten toe.
Maar dan heb je het nog over thuis.
Ja, over ja, thuis. En ja. En ik dacht toen van, oh, wat fijn. En tv kon ze niet meer aanzetten, nee, dat soort dingen. Dus nee, ik dacht, oh, wat fijn dat ze in dat huis komt. Ja, want dan ja, ja, worden weer activiteiten gedaan. Kan de tv worden aangezet. Weet je, dan komt ze weer een beetje tot leven. Maar als je dan die kamer gaat inrichten, dan kom je natuurlijk op die afdeling. En dan word je natuurlijk ook geconfronteerd natuurlijk met allemaal bewoners die veel verder in dat proces zijn.
Ja.
Mijn zus kon niet meer thuis zijn. Maar ja, ze was wel een van de betere. En dat was
toen
ja, ja, ja. Dat was natuurlijk wel heel pijnlijk om te zien. Ja. En dat was voor haar natuurlijk ook zo moeilijk.
En ook
dat
de jongste volgens mij, hè? Een van de jongsten.
Ja, dat weet ik niet of zij een van de, dat zou kunnen. Het was natuurlijk sowieso natuurlijk een afdeling echt gericht op mensen met...
Vanaf jonge, 50 jaar, hè?
Jonge, ja, ja, of gewoon of eerder als het nodig is.
Okay,
maar in ieder geval
ja,
mensen die jong, jong zijn.
Jong dementerend.
Ja, die jong zijn en dementie hebben.
Ja.
Maar dat was natuurlijk wel heel moeilijk inderdaad ook. Ja. Om dat ook te zien. En ook te zien van ja, ze hoort hier wel. Maar ze hoort hier eigenlijk ook niet. En dat is
nee,
natuurlijk super ingewikkeld.
Ja.
Zeker als je komt.
Ja. Ja.
En zo vaak als je natuurlijk ook aan de telefoon hebt gehad.
Ja, en wel regelmatig ook geweest. In het begin was het heel, heel moeilijk.
Ja.
En ook als je dan afsluit en je woont in het andere deel van het land. En je bent haar moeder. En dat was voor mij echt hartverscheurend.
Weet je nog wat van die dag? Van de dag
zelf? Ja, ik heb gewoon ja, ja, een beetje heel erg... rouwend eigenlijk doorgemaakt. Hè?
Mm.
Van, maar toen was papa nog thuis. En ja, die begreep dat ook niet. Daar kon ik het niet meer mee delen. Die is een half jaar later opgenomen. En nog even daarop terugkomen. Dat ik hoorde van de verpleeghuisarts dat ik hem lang thuis gehouden had. Was hij ook al heel ver heen.
Mm.
Dat deelde ik dus met mijn zoon en mijn dochter. En in eerste instantie. En de kinderen van mijn dochter die opgenomen werd. En van vrienden. Maar op het moment, ja, zo'n dag, dan ben je zo benieuwd hoe gaat het. En ja, je krijgt dan natuurlijk te horen hoe het is gegaan. En dan kort daarna begint zij zelf te bellen. En wij zijn er ook geweest natuurlijk, regelmatig. Maar dan is het, toen was het echt heel zwaar, heel zwaar. En ja, dan is het, ik vind altijd moeilijk over rouwproces praten, maar ergens is dat het wel. Je begint aan een rouwproces. En zeker die momenten dat ze van haar huis daar gebracht wordt, is ook echt, realiseer je best wel definitief. Mm. En hoe gaat het dan verder? En dat kun je eigenlijk van tevoren, we hebben toen dat toneelstuk gezien, maar dat was denk ik nog later.
Later denk ik, ja.
Nou, dat weet ik niet. Ja, oké. Okay. Maar goed, dan, dat is met al die dingen, alles staat op zich. Of het vader of dochter is, twee in ons eigen gezin. Maar het was toch verschillend en ook die overlappingen waren er ook. Hè. Ze gingen uit huis, definitief. En zij moesten accepteren dat het zo was, maar wij ook. En dat is heel, heel zwaar. Want ze worden niet meer beter. En dat speelt in je achterhoofd. En het wordt, ze leven en ze worden steeds minder bereikbaar. Ja. En dat is heel moeilijk. Ik weet niet goed hoe ik dat moet uitdrukken, maar ze vloeien, laat ik het zo zeggen, zo van je af.
Ja, ze gaan steeds meer natuurlijk in hun eigen wereld terechtkomen.
Ja.
En je moet elke keer, wij gaan één keer in de drie weken gaan we met elkaar erheen. Het is voor jou te veel om zelf die kant op te rijden.
Maar
met alles wat je hebt en dan zo'n reis aangaan en dan daar zijn en weer terug. Dat gaat gewoon emotioneel niet.
Nee.
Ik denk dat je het fysiek nog wel zou kunnen, maar emotioneel gaat het gewoon niet. Dus wij rijden één keer in de drie weken naar je dochter, mijn zus toe. En elke keer moet je eigenlijk je instellen dat het beeld wat je de vorige keer had, dat het eigenlijk weer slechter is. Dat moet je eigenlijk weer bijstellen. En dat is best wel ingewikkeld als je dan binnenkomt. En dan, en zoals de laatste keer kwamen we binnen natuurlijk. En zag je, had ze natuurlijk helemaal getekend op allerlei.
Nou, beginnen op de eigen handen.
Dat was gewoon omdat ze die stiften bezig had.
Ze was met veel stiften bezig geweest. Ze kan er zelf niet meer van maken. We maken steeds sprongen in het gesprek, merk ik. En, maar de laatste keer dat we samen binnenkwamen, zoon en ik. En ze is dan altijd heel blij. Op het moment herkent ze ons nog. Ook haar kinderen gelukkig en mijn zoon. En ik ben echt haar mama van vroeger.
Ja.
En dan is ze zo blij. En dan knuffelt ze. En ik haar natuurlijk ben net zo blij. Ik ben heel erg blij als ik weer in mijn armen kan nemen. En dat zijn hele goede momenten. Maar toen zat ze hele handen zaten onder de vilstift. En haar dekbed zat onder de vilstift. En haar knuffels. Ze kan er zelf niet meer van maken. En die heeft ze waarschijnlijk ergens gepakt. Want die hebben ze haar niet gegeven. En dat was even confronterend. Maar we leren al zo snel mogelijk dat maar even proberen weer schoon te maken. Zoon heeft haar schoenen aangedaan. En dan proberen we er toch weer even een paar gezellige uren van te maken. En beneden is een groot restaurant. En dan gaan we altijd met z'n allen naar beneden. Of met z'n allen, wie er dan zijn.
Ja.
Deze keer kwamen haar twee zonen nog op bezoek. En dat was heel mooi. Ja, dan is ze blij en dan op haar manier praten we met haar. En deze keer was het een mooi slot. Dat gebeurt niet altijd. Maar daar stond de piano en daar gingen haar zonen even achter zitten. De gasten waren al weg. Wij mochten nog even blijven praten in het restaurant. En die gingen even een stukje piano spelen. En toen zeiden ze, mam, nu moet jij. Zij heeft vroeger piano gespeeld. Ze hadden thuis een piano. En dan kon je echt zien, ze deed het ook. En dan kon je echt zien dat zij les heeft gehad. En dat ze kon spelen. Maar ze heeft zelf geïmproviseerd. En dat duurde 5 minuten, denk ik. En op een gegeven moment ging het spel over, het pianospel, met haar handen zwevend over de toetsen. En ze zong. Ze zong een heel mooi lied. Ook weer zelf bedacht. En dat was, wij stonden er omheen en ze was helemaal in dezelfde gekeerd en dat was zo'n gouden moment even. En het eindigde met haar handen omhoog en ze was helemaal in de gloria en wij hebben geklapt en ze was echt heel blij. En kort daarna gingen we haar ook weer naar boven brengen waar haar kamer is en haar eetzaal. En is ze weggebracht door mijn zoon en haar eigen zoon. En dat ging deze keer heel goed, hè?
Ja.
Maar dat
ja.
wisselt.
Dat wisselt inderdaad heel erg. Dus het ja. is elke keer een beetje zoeken natuurlijk hoe dat ja. gaat. En elke ja. keer moet je weer aanpassen en merk je dat het gaat heel geleidelijk, hè? Je kan niet, ik bedoel, je merkt wel, kijk, wij komen natuurlijk één keer in de 3 weken. Dus we zien het natuurlijk, je bent dan 3 weken niet geweest. Dus dan vaak word je wel weer geconfronteerd dat het iets minder gaat. Of soms blijft het een beetje hetzelfde, maar meestal zie je wel dat het weer wat minder gaat.
We hebben wel contact, ja, heel
zeker.
Regelmatig.
Soms, dat is heel fijn. Want,
wordt ook gebeld door de begeleiding.
Ja, en je kan zelf ook bellen naar het ja. huis. Dan gaan ze even met jou bellen als je dat zou willen. Dus dat
gebeurt dat een paar keer in de week.
Maar dat zie je dus ook. Hè? Dus je ziet dus ook van, ja, toen ze daar kwam, kon ze nog wel zelf bellen. Ja, dat lukte dan
televisie
nog.
Televisie ook aanzetten.
Ja, dat soort dingen.
Een beetje vermaken, zeg maar.
Ja, en op een gegeven moment zie je ook dat ze niet meer begrijpt hoe de telefoon werkt.
Ze zijn helemaal weggevallen allemaal. Ja.
En nu moet er dus dan gebeld worden.
Ja. Ze kan er zelf helemaal niet meer van maken. Ze heeft een kort geleden een periode gehad dat ze niets anders deed dan haar kast leeghalen. En dat was haar vermaak. Of dat opruimen was, dat weten we niet. Maar ze stopte overal alles neer.
Ja, ze kan wel goed verstoppen.
Ja, ze kan heel goed verstoppen. Goed, maar het was ook wel eens heel onhandig, want
alle onderbroeken kwijt.
Ja, ja, haar ondergoed stopte ze naar het douchen. Ze heeft er nog een tijd zelf gedoucht.
Ja.
En dan was haar ondergoed ineens helemaal weg. Terwijl mijn andere dochter altijd heel goed zorgde voor mooi en keurig onderzoek allemaal. En het werd steeds minder, dus we hebben eerst gekeken of niet op andere kamers terecht was gekomen. Maar toen bleek dat ze het niet in de wasmand gooiden, maar in de prullenbak.
Ja, dat is
en dat allemaal zulke dingen. Ja. En ja, ze haalt van alles overhoop. En ja, het is haar wereld, zeg ja. maar, gewoon.
Ja.
Geen één paar schoenen staat bij elkaar. Ze heeft verschillende schoenen. Paren, schoenen, zeg je dat?
Schoenparen,
ik weet het niet precies hoe ik moet.
Verschillende
van,
schoenen.
Verschillende paren, schoenen, ja. Van Snickers tot leuke schoentjes. Maar ze houdt nog wel van mooi, als ze een mooi armbandje om heeft of een mooi kettingje. Maar dat verstopt ze ook weer. En dus ja, toch wel wat. De laatste tijd hebben ze dat van haar kamer afgehaald, want alles werd overhoop gehaald. De foto's uit de lijstjes en verstopte ze weer onder de kussens. En schoenen vond je in de, althans één van beide, vond je soms in de wasmand. En, maar goed, dit is echt op dit moment haar leven. En ze is altijd heel blij als we komen, maar ze heeft geen tijdsbesef. Ik denk dat wij er meer, althans ik er meer onder leid, dat ik haar relatief weinig zie. En naarmate het moeilijker zal worden, kan dat misschien wel veranderen. Dat moeten we dan maar eens bekijken. Maar op het moment, we hebben hier natuurlijk ook mijn man en vader. Er is ook veel zorg voor. Dus alles met elkaar hebben we een heel druk bestaan. Met verzorgen en meeleven en te zijn. En ook voor de kinderen. We hebben heel veel contact ook over de dementie en over de kwaliteit van leven, ook van onze kleinkinderen.
Zeker.
Want die hebben het ook heel erg moeilijk met situatie.
Ja, en dan heb je ook nog jezelf, hè?
En dan ben ik er zelf ook nog, ja. En ik moet ook op mezelf letten op het moment. Mijn man is nu ruim 1 jaar opgenomen en mijn dochter ruim 1,5 jaar. Misschien gaat het wel tegen de 2 jaar aan, als je het goed zou uitrekenen. Zijn beide heel erg achteruit gegaan. En ik merk zelf ook, ik moet echt keuzes gaan maken wat minder naar mijn man. Ik ga ook preventief naar een psycholoog. Daar ben ik heel blij en dankbaar voor. Ze geeft wat handvatten ook. En ik kan ook, ze is ook in uitlaatklep, alhoewel ook bij de kinderen kan dat. Maar ook bij haar. En ze heeft me pas aangegeven, maak van 1 dag niet gaan 2 dagen. En ik probeer dat ook na te komen. Ik word zelf ook ouder en het is niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. Je neemt het altijd mee naar huis. Ook als je van onze dochter weggaat, dan hebben we het vaak nog over in de auto. Maar het kan ook een goed gevoel geven dat we toch weer dankbaar zijn dat we elkaar nog weer konden ontmoeten. Fijn, ja, ze is eigenlijk het meisje van vroeger voor mij. Ze is heel erg van mam en ik hou zoveel van je. En ook door de telefoon, allemaal kusjes. Ze weet ook dat ze met de mama praat. En dat is natuurlijk de mama van vroeger. zo komt het bij mij binnen. En ja, soms kunnen we ook nog eens een dansje maken. Dan is ineens, dan lopen we ergens te wandelen. En dat is dan heel mooi, begint ze ineens te zingen. En dan gaan we in mee en dan pakken we elkaar beet. En dan is het een heel klein dansje op onze manier. En dat zijn dan die hele mooie momenten. Maar daardoorheen speelt wel dat je een dochter verlaat met dementie. En dat het alleen, wat mijn zoon net ook vertelde, alleen maar altijd achteruit gaat. En dat ga je ook zien door alles heen.
Ja.
Probeer ons wel aan de goede momenten vast te houden, ook bij mijn man. Er zijn echt nog wel mooie momenten.
Zeker.
En het heeft ook iets bijzonders. We hebben veel band, meer band gekregen onderling. He, ook met de kleinkinderen. Ik heb een hele goede band met de kleinkinderen, mag ik wel zeggen. En onderling ook, oom en tante ook. En die steunen hen ook. En er is best wel veel liefde.
Zeker, dat is wel...
Door alle moeite heen.
Ja.
En dat is ook naar mij toe. Ik word echt dankbaar, heel erg dankbaar. Alles wat de kinderen mij steunen, met meerijden, maar ook met opvangen. Ik kan altijd terecht. Ja, maar het feit blijft dat het een heel zwaar proces is.
Nee, en dat is het. En ik denk de meeste mensen die luisteren zitten natuurlijk in een vergelijkbaar proces. Hè? Dus die zullen dingen natuurlijk enorm herkennen.
Ja.
Misschien niet een dochter, maar waarschijnlijk wel.
Een dierbare,
een geliefde, maar die hiermee te maken heeft.
Ja.
En wat je zegt, het is... je zit in een continue rouwproces van afscheid nemen van iemand die steeds meer, wat je mooi zei, glijdt.
Van je afglijdt. Glijdt.
Ja, dat is inderdaad
die
zo.
Die er nog wel is. Hè? Ja.
De pijn is ook vaak naar jezelf toe,
ja,
denk ik. Hè? Dus wat je ziet gebeuren, dat raakt jou. Hè? Dus heel vaak, ik denk dat ik naar mijn zus kijk en mijn vader, dat die gewoon gelukkig zijn op hun manier in hun eigen wereld.
Althans,
hè?
Meestal.
Ja, dat denk ik wel inderdaad. Natuurlijk zijn ook mensen, hebben natuurlijk ook emoties. Dus ze hebben ook natuurlijk een dagen dat ze minder blij zijn of wat dan ook. Maar over het algemeen, zeg maar, ik denk in ieder geval bij mijn zus, jouw dochter, de pijn, zeg maar, van in het begin dat ze...
Die is weg.
Die is wel weg. Ze is wel echt zo ver nu dat ze echt daar thuis is en hoort en ook haar thuis heeft ook. Hè? Dus dat is wel heel duidelijk. Ondanks dat ze ook haar eigenheid behoudt. Dat vind ik ook alweer, dat zie je bij papa ook wel.
Ja.
De dingen die wezenlijk in het karakter zitten, zullen we zeggen, die worden ook wel weer uitvergroot.
Ja, die komen er toch wel op bepaalde momenten heel duidelijk uit.
Ja.
Ja.
En het is ook wat je zegt, het zit veel meer in de kleine dingen. Dus van de week ben ik even met mijn vader in de rolstoel een rondje wezen wandelen, want toen was het zo lekker weer. En we hebben een hele... op onze manier veel gelachen en een mooie tijd gehad. Maar ook al was het maar, ik denk nog geen half uurtje.
Ja.
Maar het was gewoon...
Goed.
Goed. Ja. Quality time samen.
Ja.
En daar moet je je...
op richten.
Op richten. Dus dat oude moet je echt loslaten.
Maar ja, je moet eigenlijk inderdaad wat jij zegt... je moet in het heden leven gericht op de toekomst. En de toekomst is moeilijk. Maar ook die mooie momenten... die we dan elke keer ook wel weer proeven. Kijk, het is soms een moeilijk afscheid. Het gaat soms niet altijd makkelijk. Maar als we er zijn, zijn het vaak goede momenten. En we kunnen met haar wandelen. We kunnen soms, wat ik net vertelde, is er ineens een spontaan dansje ergens in de natuur. Waar we dan met z'n allen lopen. Het is ook altijd heel leuk. We gaan altijd beneden. Waar zij woont is een groot restaurant en mag ze wat lekkers uitzoeken. Dan gaan we altijd wel een kopje koffie of een kopje thee of een flesje. En het bijzondere is, zij zoekt altijd hetzelfde gebakje uit als er staat. Een bosvruchtengebakje.
Paars gebakje.
Ja, en je kunt dan even, ik wil dan even hiermee aangeven hoe dement ze is. Dat hoe snel ze alles ook weer kwijt is. Want het restaurant sluit... altijd zo rond 16:30. We mogen er wel blijven, maar dan proberen we met warm weer nog even een flesje te halen. En vroeg ik, ga je even met me mee? En dan halen wij het even samen. Zij liep mee, dat vindt ze leuk. Dan houdt ze me de hand vast. En ze liep direct naar die vitrine. Ze zegt, dat gebakje wil ik. En dat was weer, er stond nog net zo'n gebakje. Ik zeg, lieverd, die mag jij. Maar ze had geloof ik, een klein uurtje geleden ook zo'n gebakje gehad. En dat maakt mij totaal niet uit, maar heel frappant, als die gebakjes te staan, neemt ze altijd hetzelfde gebakje.
Ja.
En ze zegt tegen de mevrouw, u kent me wel, hè? U kent me wel. in dat restaurant zijn veel activiteiten.
Ja.
En ze kennen haar ook. En heel veel ouderen kennen haar. En daar heeft ze echt een klik mee. Op
Absoluut.
Haar manier.
Ja. Ja, dat is wel heel bijzonder.
Ze
inderdaad.
Is ook liefdevol naar die oudere mensen. Wij ook. En,
ja, het is, het is heel pijnlijk en moeilijk om zo je zus, in jouw geval je dochter, denk ik, achteruit te zien gaan.
Zeker.
In de wetenschap dat, ja, dat het niet meer beter wordt en alleen maar slechter eigenlijk. Het is in die zin, klinkt een beetje raar, maar het is wel een terminale ziekte in die zin.
Zeker,
dat je gewoon, die hersenen die worden steeds minder, gaan steeds meer kapot, waardoor dingen minder kunnen.
Ja.
En tegelijkertijd zie je ook andere dingen als inderdaad wat je zegt, de familieband bij ons toevallig. Is niet overal zo, weet ik ook uit ervaring van reacties van luisteraars. Kan ook heel veel kapot maken, maar bij ons is het gelukkig de andere kant op gegaan.
Ja.
Dat het eigenlijk verstevigd is en
zeker.
Dat we elkaar meer spreken. Meer.
We hebben met iedereen rekening onderling.
Zeker, en dat is wel heel bijzonder. Dus Johan Cruijff zei het al, elk nadeel heeft zijn voordeel.
Ja.
En dat is, deze is dat bij ons, denk ik.
Ja.
En tegelijkertijd, denk ik ook, is het, wat je ook zei, meer echt in het nu. Niet meer verwachten van, geen verwachtingen meer hebben, maar echt in het nu. Genieten van de momenten die er zijn. Vasthouden aan, ondanks de pijn, juist ook aan die mooie momenten. En daar aan vastklampen, denk ik.
En ik denk dat we dat allemaal wel kunnen.
Soms makkelijker dan de ene keer makkelijker dan de andere keer. Want dat
ik,
is het ook.
Zeker. Met heel veel pijn in je hart ga je vaak weg. En ik kom ook regelmatig terug, ook als je alleen thuis bent. Maar ik probeer ook zeker van de hele fijne momenten te genieten. Van dat je een knuffel geven. Dat we samen zijn. Dat het even leuk is. Zo maak ik vaak grapjes met haar. En hij is een stukje jonger dan zij. Maar dan is het echt de grote broer. Ja? En zij is het kleine zusje eigenlijk in haar doen. Ja, daar geniet ze ook echt van. Dat kun je zien. Ja, dat zijn de hele fijne momenten. En wat ik ook wil noemen, dat er ook best wel heel veel mensen van haar kerk haar bezoeken. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Die ook wat opvangen als ze alleen is en 's avonds soms. Of laatst is de predikant geweest, is een jonge predikant. En is predikant van haar en van haar andere zus, het gezin. En die gaan met haar wandelen. Ik kreeg een hele leuke foto van met bramen geplukt en met bloemen. Dat doen ze ook. En dat zijn ook een ander. Die geef je even een fotootje naar mij. Van we zitten nu even gezellig een ijsje te eten. Of we gaan zodra ik even een eindje wandelen als het mooi weer is van de zomer. Nou, dat is ook allemaal zo dierbaar. En in de eerste plaats niet door ons eigen gezin niet. En het kost iedereen natuurlijk heel veel emotionele gevoelens. Maar ook haar oudste zoon heeft ook wel eens gezegd: ik heb mama de laatste tijd soms niet zo gelukkig gezien als hier. Op bepaalde momenten moet ik er dan bij zeggen.
Mm-hmm.
Als ze echt veel afleiding heeft. Ze gaan naar buiten. Ze gaan heel veel naar buiten. Ze hebben daar een bus. Ze worden meegenomen naar parken. Soms zelfs naar de zee. Ze wonen in het westen. Eventjes op de rand van de zee lopen. Dan is de soort avondvierdaagse is er geloof ik ook nog. En dan worden ze binnengehaald door de dochter en de tante. En dan is ze heel blij. En dat zijn dan van die mooie momenten waar wij ons aan vast moeten houden. Zolang dat kan. Met de wetenschap dat dat anders gaat. Maar het is nu, we leven nu in het nu. We moeten het overgeven van voor zover dat kan. En dat gaat ook met wel bergen en in dalen.
Ik denk dat dat ook al de conclusie of de les is die hier wel een beetje doorheen gaat, is je wordt gedwongen om meer in het nu te zijn.
Ja, maar dat wil ik ook, want anders kun je het niet dragen.
Nee, dat snap ik, maar dat is ook wel, dat is niet altijd even makkelijk natuurlijk.
Zeker niet, dat doe ik echt niet makkelijk over, want het is soms heel zwaar.
Ja.
Heel zwaar.
Ja.
Als je bij je dochter komt waarvan je denkt, ik kom op een leeftijd, die moest jou ook kunnen steunen.
Ja.
Dat is niet meer, zij is het kleine meisje. Wat misschien nog wel mooi is te vertellen, dat ze voor, denk 2 maanden terug, zij had al afscheid genomen met onze andere dochter, die heeft gereden. En mijn zoon is erbij geweest voor een hele tijd terug. dat mijn man kan niet meer haar bezoeken.
En andersom.
Maar liep het ook eigenlijk helemaal af. En dan hadden we afgesproken, laten we een moment zoeken dat we dan een keer een mooie dag nemen. Dan gaan we nog een paar uurtjes naar papa toe. En dat is geweest. En toen is er een hele, zonder dat ze het wisten, hebben ze eigenlijk afscheid genomen. Dus als er wat gevierd werd, waren zij er niet bij. Wat ik hiervan wil zeggen, na een hele tijd begon ze toch steeds over papa te praten. Ze verlangde op een of andere manier naar papa. Toen heeft mijn andere dochter met de verpleeghuisarts in het Westen, waar zij opgenomen is, overleg of dat misschien nog mogelijk was, nog een keer. Die heeft gezegd, op zich kan het, maar alles is bepalend of op het moment. Je kunt het eigenlijk niet van tevoren overzien of het, hoe zij is op zo'n dag. Want ze moet 2 uur in de auto. Ze is hier in het Westen bij de vader. Ja, daar ben je dan toch gauw een uurtje op zijn minst. En dan weer terug in die auto. Nou, dat zijn ze op een gegeven moment wel aangegaan. En wij wisten het natuurlijk van. En we hebben haar opgevangen. We kregen in het tehuis waar mijn man zit een apart zaaltje. En dat is een heel, heel fijn ontmoeting geweest in de eerste tijd van vader en dochter. Ja, het was net. Zij gaf te kennen toen ze binnenkwam. Het mag nooit meer zo lang duren dat we elkaar niet meer zien. Dat kon je heel duidelijk uit haar gedrag zien, hoe ze de vader omhelsde, maar ook uit haar woorden, dat kon je heel goed opmaken.
Ja, ze was een heel helder.
Heel helder.
En voor haar doen.
Ja, toen zijn we naar dat zaaltje gegaan en hebben we wat geluncht. En het kon langer als dat we gedacht hadden, het samen zijn. En het was een heel goed samen zijn. Maar we hebben ook gezongen en ze hebben elkaar schande. Ze zochten elkaar steeds op, ze zaten ook naast elkaar. Haar jongste zoon was meegekomen als begeleiding achter in de auto. Andere dochter heeft gereden. We hebben wat videootjes gemaakt en het was echt een gouden bezoek.
Ja.
Het heeft met elkaar, denk ik, even denken, ze hebben 2 uur gereden. Ik denk dat ze 1,5 uur geweest zijn ruim. En ze zijn toen natuurlijk weer uit elkaar gegaan en het was goed. En beide hebben het ook als heel goed ervaren. Geen nare prikkels daarna, hebben we nagevraagd of ze niet overprikkeld waren. Het is heel erg goed gegaan. Dus er was heel veel dankbaarheid bij ons allemaal. Heel bijzonder was het. Ja.
En dat zijn soms de gouden momenten die er dan ineens tussen zijn. En ook
heel blij bezoek was het ook.
Maar dan merk je dus ook dat we niet altijd op één lijn zitten. Dus we zeiden ook, een paar binnen onze familie zeiden van, dit moet je gewoon niet meer willen. Dat kan gewoon niet meer.
Ik heb er ook wel eens aan getwijfeld, maar.
Ja, de andere zeiden, ik ga het toch proberen. Maar toen ook wel gezegd van, ja, als je merkt dat na 10 minuten het niet gaat of na 1,5 uur, dan draai je gewoon de auto om en dan ga je weer terug.
Hadden ze ook gedaan.
Hadden ze ook gedaan, inderdaad. Ja. En ook omdat de arts had gezegd van, nou, voor de ziekteproces, kijk, als ze wat overprikkeld is, ze komt weer terug, dat vangen we wel in het huis weer op.
Ja.
Dat komt wel goed. Maar het was wonder boven wonder. Echt een hele, ja, ze was super helder. Ook haar jongste zoon zei ook wel van, ik heb haar in maanden niet zo helder gezien en ook niet dat ze zo helder kon praten. En dat was voor hem denk ik ook wel heel fijn om dat mee te maken, om zijn moeder toch weer een klein beetje terug te hebben. Ja. Ook al is het maar voor even.
En zij zocht ook echt haar vader steeds op en haar vader pakte ook dat contact. Hij ging steeds met de handen naar haar toe en er was wat muziek bij op de achtergrond. Dat deed mijn andere dochter en muziek doet heel erg veel. Daar kom ik steeds meer achter en ja, dat, dan gaat het toch dat ze een bepaalde blijheid in ze komt en natuurlijk een beetje aangepaste muziek, een beetje herkenbaar voor ze zijn.
Ja, ik denk
een beetje
dat
rustige muziek, maar het was echt heel goed.
Ja, ik denk dat we gewoon heel dankbaar mogen zijn dat het zo'n moment was.
Zeker.
Daar kun je echt heel lang opteren, denk ik.
Ja, want even om niet in het negatieve over te schakelen, maar ze kan ook heel verdrietig zijn als ze op haar eigen afdeling is en ze voelt er heel eenzaam. Dan kan ze ontzettend huilen, verdrietig zijn. Dan zoekt ze en dan wordt ook wel eens een actie ondernomen mij even te bellen met haar, dat ze even mama spreekt. En dan is het ook weer goed, maar dan hoor je echt haar verdriet. En daar prijs ik ook de mensen in van die dan werken, die actie ondernemen. Want ze kan niet meer alleen bellen. En het is ook een heel onsamenhangend gesprek. Maar door alles heen blijkt dan toch dat ze aanvoelt dat ze met mama spreekt. En dat ze heel blij is en heel vaak uitspreekt van hoeveel we van elkaar houden. En we eindigen met kusjes en dan is het weer goed. Ja. Dat is heel bijzonder.
Ja, en ik denk dat het ook wel mooi is in dit gesprek dat je dus merkt van, het is een weg naar beneden.
Ja.
Maar het is ook met pieken en dalen.
Zeker. Hè?
Dus niet alleen met je dochter, mijn zus, maar ook voor jezelf. Maar al met al is het toch elke keer weer ook die gouden momenten.
Zeker.
Die ook zorgen dat je op de been blijft. Want dat is soms best wel ingewikkeld om jezelf overeind te houden.
Ja.
In dit proces van aftakeling. Maar al met al denk ik, ondanks dat we dit hebben, ondanks dat we hiermee te maken hebben, toch wel heel erg dankbaar voor de zorg, de liefde van de mensen eromheen, maar ook die mooie, kleine, liefdevolle momenten,
ja,
waar je dan aan vast kan houden.
Ja. Ja, ik heb ook in het vorige gesprek gezegd dat ik word ook gedragen door mijn geloof. En dat heb ik ook tegen iedereen, zeg ik dat. Vragen ze wel eens van, hoe gaat het nou met jou? Het is nou vaak best wel moeilijk, maar ook vaak dat ik het wel aan kan. En dat heb ik niet van mezelf, maar ik word gedragen. En dat is mijn geloof en dat is mijn opvatting daarin. Ook al hoe diep ik zit, ik zal er niet doorheen zakken. Maar ik heb ook heel veel opbeurende dingen daardoor. Door liefde van kinderen, van mensen om me heen, kleinkinderen. Ja, dat zie ik dan ook als gegeven.
Vond een fijn gesprek, moeder. Dankjewel.